Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, gevende verlichte ogen des verstands, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen op Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, het zevende vers. Gemeente, we openen Gods heilig en onfeilbaar woord opnieuw in het Oude Testament, in hetzelfde Bijbelboek als vanmorgen, Genesis. En we lezen uit het 46e hoofdstuk allereerst de eerste zeven versen en vervolgens de versen 28 tot en met 34. Dus Genesis 46, vers 1 tot en met 7 en vers 28 tot en met 34. Aansluitend zullen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Een antwoord op beide zingen we uit Psalm 119, het 59ste vers. Wees gij mijn steun, dan zal ik vrij van leed mij dag aan dag in uw geboden vermaken. Psalm 119, vers 59, na de lezing uit de schrift en de geloofsbelijdenis. Genesis 46, de eerste zeven versen. En Israël verrijsde met al wat hij had en hij kwam te Beerseba. En hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. En God sprak tot Israël in gezichten des nachts en zeide, Jacob, Jacob. En hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet vanaf te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte. En ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Toen maakte zich Jacob op van Beerseba en de zonen van Israël voerden Jacob hun vader en hun kinderen en hun vrouwen op de wagens die Farao gezonden had om hem te voeren. En ze namen hun vee en hun haven die ze in het land Canaan verworven hadden en ze kwamen in Egypte, Jacob en al zijn zaad met hem. Zijn zonen en de zonen van zijn zonen met hem en zijn dochters en zijn zonendochters en al zijn zaad bracht hij met zich in Egypte. En dan vers 28 tot met 34. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Gozen. En zij kwamen in het land Gozen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Gozen. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef, dat ik nu sterve. Nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Ja, dan zeide Jozef tot zijn broeder en tot zijn vaders huis. Ik zal optrekken aan Farao boodschappen tot hem zeggen. Mijn broeders en het huis van mijn vaders, die in het land Canaan waren, zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan. En ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben meegebracht. Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao jullie zal roepen en zeggen, waar is uw hantering? Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaderen, omdat gij in het land Gozen moogt wonen. Want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heer wordt u vanavond het woord bediend uit dit gelezen schriftgedeelte, Genesis 46, en met name dan de versen 3, 4 en 30. 46 en dan de versen 3, 4 en 30. En hij zeide: Ik ben die God, uw vaders God, vrees niet vanaf te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, meder optrekkende, en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. En Israël zeide tot Jozef: dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Laten we de Heer gaan bidden om een zegen over deze dienst, in het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden, gemeente. Heilige, rechtvaardige, goede tieren, liefdevolle, ontfermende God. Aan de avond van deze dag mogen we nogmaals in uw huis komen voor uw aangezicht. Gekomen uit wat wij noemen een kleine wereld. Nu, Heere, zo de damp om ons heen is en we steeds minder kunnen zien. Dan geeft u uw woord. Maar zo is het ook geestelijk, Heere, dat onze vergezichten zo kort zijn. Door alles wat er in ons hart speelt, wat er als een vloers om het hart kan zijn, dat we niet eens verder kunnen kijken, Heere. En dan dat woord, een licht op ons pad. En uw woord is het, Heere, dat ons vergezichten wil geven. Zoals Jacob dat mocht zien. Wanneer hij Jozef zou zien, dan kan hij sterven. Wat een vooruitzicht, Heere. Maar dat is zo niet in zijn leven geweest. 22 jaar, Heere, heeft hij in de benauwdheid gezeten en het verdriet en de pijn. Totdat de Heer hem ontdekte aan zijn ongeloof. Totdat u, Heere, hem liet zien dat hij niet op Jozef moest zien en niet op Benjamin, maar dat het Juda is die naar de wil van u zou uitgaan om als een borg en middelaar te zijn voor Israël. En zo kon Jacob toch, Heere, het ook op zijn sterfbed uitroepen: Gij zijt het, Juda. Daarmee zette hij een streep, Heere, dat hij het fout had gezien, maar dat u hem liet zien waar de genade ligt. In de meerdere Juda, maar ook in de meerdere Jozef. Die Jozef die de behouder van het leven voor Israël is geworden. En de meerdere Jozef die voor ons als een borg en middelaar elke keer wordt geboodschapt als: zie nou toch op hem. De stem van u mag iedere zondag hier klinken, hier in dit kerkgebouw. En daarom bid u, Heere, laat ook vanavond uw stem gehoord worden. Laat de bazuin van genade ook vanavond weer klinken. En dat er die ene weg van zaligheid getoond mag worden, die er ligt alleen in Christus Jezus. Immers uw woord zegt dat er is onder de hemel maar één naam gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Er zijn geen andere wegen, Heere. Ontdek ons daaraan. Want wij proberen toch elke keer weer sluipweggetjes te vinden. Maar Heere, dat we toch oog zouden krijgen voor deze heerlijke borg en middelaar, die bloedbruidegom, die elke keer weer uitgaat om zijn bruid te werven. Hij kwam ten hemel af. Onbegrijpelijk, Heere. Dat deze hemelse bruidegom, een zwarte bruid, vol van zond en ongerechtigheid, als een bruid tot zich wil nemen. En laat die liefde gevoeld worden, Heer, ook vanavond. Ook als we het ons niet kunnen toe-eigenen, als die donkerheid er zo tussen zit, kunnen we alleen maar bidden, Heer, breek het er dwars doorheen met de zonde gerechtigheid. Zouden we ons verblinden, Heere, maar dat die genade het hart mag raken. voor de tijd en voor de eeuwigheid. Om vast te klampen aan die heerlijke bloedbruidegom. Wilt u daarom een zegen schenken in spreken en in luisteren. Wilt u rust in de harten geven om te luisteren. Ja, wachtende op uw stem. Dat we dat mogen horen, Heere. Zo bidden we voor het geheel van de gemeente hier in uw huis en op die plaatsen waar we met ons verbonden zijn. Heere, wilt u uw aangezicht ook daar wenden. We bidden voor de nood in de wereld. We hebben dat vanmorgen ook al voor uw aangezicht neergelegd, Heere. Maar we bidden voor de nood in het Midden-Oosten. De spanningen die nog meer oplopen. Als we dachten dat het niet hoger kon oplopen, nog wel. De wereld in spanning, wat Iran gaat doen nu. O Heere, we bidden om wijsheid. Maar we bidden vooral, Heere, dat de gijzelaars die nog in leven zijn, teruggebracht mogen worden bij hun geliefden. Maar we bidden ook voor diegenen die gegijzeld zijn, maar reeds gestorven zijn. Dat de lichamen terug mogen gebracht worden bij hun geliefden. En dat zij ook iets hebben om te begraven. We bidden om uw genade daarin, Heere. We bidden of het bloed van Golgotha, ja, de ware vrede van Jeruzalem mag uitlopen in de harten van Jood, Palestijn en Arabier. En dat zo die ware vrede geboren mag worden. Vrede die u alleen kan geven. En dat bidden we ook, Heere, voor Oekraïne. Rusland, waar de gevechten alleen maar oplopen en nog steeds honderden, ja duizenden hun leven moeten laten op de slagvelden. Heer, ook gedenk daar. En wilt u wijsheid geven dat ze zo aan de tafel mogen komen om over vrede te spreken. We bidden u, Heer, voor de Verenigde Staten van Amerika, waar binnenkort de verkiezingen gehouden zullen worden, waar de spanning ook oplopen. Waar het ook over dood en leven gaat. De vrije praktijk van abortus, waar in de afgelopen jaren ook een kentering in is gekomen, Heere. Of het de gewoonste zaak van de wereld is. Dat is toch het motto van deze wereld. Iedereen moet zelf kunnen doen wat hij wil. En daar wordt het ongeboren leven het slachtoffer van. Letterlijk, Heere. Geslacht voor het wereldbeeld. Van de eigen zinnigheid. Geeft u een wending te goede, Heere. Maar dat bidden we ook voor ons land en volk. Waar de polarisatie meer en meer aan het toenemen is. Waar men ook niet wil weten van uw woord en dat terzijde schuift. Wilt u een wederkeer geven naar uw woord, naar schrift en belijdenis. En dat is dezelfde bede, Heere, dat we met een gebogen hoofd en met schaamte het moeten bidden. Wilt u dat ook geven in de kerken waartoe we behoren? Als we zo ver uit elkaar zijn gegroeid. Zoals we het ook net in de consistorie over hebben gehad. Dat verdriet, Heere. En de pijn en de onmogelijkheden. Maar geeft u nog een wending te goede. En dat bidden we ook, Heere, voor de dienaar van de gemeente. Onze broeder Post, die afgevaardigd is naar de generale synode. Weest u hem goed en nabij. Geeft u hem net als al de andere afgevaardigden, al de wijsheid die nodig is. Mocht er ook een wending zijn terug naar schrift en belijdenis. En de afspraken die er zijn gemaakt. Is dat nou ook niet hetzelfde, Heere, wat in de reformatie werd gebeden? Terug naar het woord. Terug naar de oude beginselen van dat woord. En daarom bid u, Heere, sterk zo uw dienaar. Die geroepen wordt om beslissingen te nemen. Wees hem nabij, wees u hem, zijn vrouw en kinderen nabij. In deze weken waarin ook de vergaderingen dichterbij komen. Hij minder in het gezin zal zijn. Heere, sterkt u hem ook als hij wat minder in de gemeente zal zijn. Dat de gemeente ook biddend om hem heen mag staan. Zo dragen wij hem aan u, de Heere, op. Heere, wilt u zich ook ontfermen over de opleiding van onze kerken. De opleiding tot predikant. Wilt u de docenten, allen die daar doseren en studeren, geven wat nodig is. Die ware wijsheid om u te dienen, Heere. En te gehoorzamen. Dat ze ook deze instelling nog uw zegen zou meedragen. Zo leg het allemaal voor u neer, Heere. Biddend om uw genade, biddend om uw ontferming. Biddend, ja Heer, om uw genade over land en volk. Dat zo ook uw stem gehoord zou worden. We leggen het voor u neer, Heere. Als een Hiskia die zijn brieven neerlegde bij het altaar. Ziende op het altaar der verzoeningen. Zo mogen wij dat ook doen. Al onze noden. Ook al de persoonlijke noden zoals we in uw huis zijn gekomen met ons meedragen. Pijn en verdriet. Lege plaatsen in onze omgeving. Die zoveel pijn kunnen doen. We leggen het voor u neer, Heere. Zie zo in uw ontferming op ons neer. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Dat bidden we om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 105, het 10e en het 13e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Man werd voor hen heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd. Het is deze Jozef die zijn plek in Israël in Egypte heeft gekregen. Dienend aan het afgodenhof van Farao. Maar daar stond die jonge man, dienend voor zijn God, die hij ook mocht dienen. Hij is heen gezonden. En dat is ook wat we vanmorgen meerdere malen hebben gehoord. God heeft mij voor u heen gezonden. In die afhankelijkheid diende hij. Hij liet zijn plaats niet leeg. Hij ging zelf niet Jacob ophalen. Hij zond zijn broers terug, maar hij bleef op zijn plaats om daar te dienen. Het 13e vers. Daarna toog Israël, gedreven door nooddruf tot behoud van het leven, naar het rijke Egypte en hij kwam. En dan ziet u gemeente weer. In de eerste regel toog Israël. Dat was die man vol met geloof. Hoe de Heere dat in zijn hart had gewerkt. En toch, Jacob kwam. Die man die niets van zichzelf had, maar het alleen van de Heere kon verwachten. Hij kwam als een vreemdeling in Egypte. En hij wist het. De belofte die de Heer aan Abraham had gedaan. 400 jaar. En dan zal dat volk, wat uitgebreid zal zijn in menigte, terugkeren naar het land overvloeiende van melk en honing. We gaan dat zingen, gemeente. Psalm 105, vers 10 en 13. En u krijgt gelegenheid om uw liefdesgaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente, toch nog even over dat 13e vers. Dat staat met name voor onze jongeren. Daar staat het woord nooddruft. Wat betekent dat? Waarom kom ik erover? Omdat dat net een punt op catechisatie was geweest, dat geen van de jongeren eigenlijk wist wat dat woord nooddruft betekent. Dat weten we als ik zeg eten, drinken, kleding. En de meeste jongeren, dan gaat er een lichtje branden. Ik zei de primaire levensbehoeften. Dat herkenden ze, want dat hadden ze bij economie gehad. En toen ik het woord net weer zag staan, dacht, laat ik dat toch maar even noemen. Nooddruft, dat is wat we nodig hebben. Jacob, die miste dat vanwege de hongersnood. En die nooddruft tot behoud van het leven, het gemis aan eten, dat bracht hem naar Egypte. Na het amen van de prediking zingen we uit de lofzang van Simeon het eerste vers. Geliefde gemeente, het is u opgevallen dat we de versen 8 tot en met 27 niet hebben gelezen. Die versen 8 tot en met 27, daar worden allemaal namen genoemd. Een prediking op zichzelf. Alles wat daar genoemd wordt, dat geeft ook iets weer van hun leven. Als eerste wordt daar in het 8e vers Israël genoemd. De namen van de zonen van Israël die in Egypte kwamen. Jacob en zijn zonen. Israël. Zo is Jacob in Egypte gekomen. Als een Jacob. Hij was, hij is en hij blijft een Jacob. Iemand uiteindelijk die in Israël geworden is, omdat hij geworsteld heeft met zijn zonde en ongerechtigheid. Jacob die weet heeft gekregen van al het wantrouwen wat er in zijn hart als gif ging uitlopen. Wantrouwen tegenover zijn zonen. Maar in Israël geworden, omdat de Heer hem die naam gaf, daar bij Pniel, toen hij worstelde. En dat hij die engel des Heeren niet wilde loslaten. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Maar vanaf dat moment, en de Jozef-geschiedenis begint in hoofdstuk 37, dan lees je dat het Jacob weer is. Jacob in zijn ongeloof. Jacob met zijn wantrouwen. En hier mag hij als een Israël Egypte binnengaan. En dan worden de zonen van Juda genoemd. Even een losse zin, confronterend. Er staat, doch Er en Onan waren gestorven in het land Kanaan. Als u Genesis 38 zou lezen vanavond, dat gebeurde niet zomaar. Er en Onan, die zijn niet zomaar gestorven, die zijn gedood. Die zijn omgebracht. Door wie? Door de Heere zelf. Er en Onan, die waren zo goddeloos, dat de Heere zelf heeft besloten om ze te doden. Juda, die had de goddeloosheid in de tenten van Jacob gehaald. Door te trouwen met een heidense vrouw. En de goddeloosheid werden door de kinderen uitgeleefd. Confronterend, gemeente. En tegelijk is het voor Juda een smart. Want die twee namen herinneren hem en die zullen altijd in zijn leven een rol blijven spelen. Want ze herinneren hem aan de goddeloosheid, aan de ongerechtigheid die hij binnen heeft gehaald. En dat hij moest buigen onder het oordeel dat de Heere gaf. En tegelijk is het een smart voor Juda dat de Heere hem in het heden der genade heeft gelaten. Nadat hij die zonde met Tamar had bedreven. Dat hij moest erkennen, zij is rechtvaardiger dan mij. En dan wordt die eerste rij met name afgesloten dat dit de kinderen van Lea zijn. Lea die uitgezien heeft met smart naar die dag dat ze zou horen van Jacob, dat Jacob ook van haar zou houden. Maar Jacob, die had zijn ogen op die andere vrouw gericht, Rachel. Gemeente, al die namen, die geven iets weer van de smart en de pijn, de zonde die ieder in zijn of haar leven mee heeft gekregen. En tegelijk waar spreken die lijst met name ook van Gods diepe genade. Genade die de Heer in al die genoemde namen heeft willen tonen. Want dit zijn wel de namen die de Heer in zijn voorzienigheid uit zijn genade uit Kanaan heeft gebracht naar Egypte in het land Gozen. Ze hadden het zelf niet in de gaten. Zij gingen door met zondigen. Maar er was die jongen van 17 jaar die uit dat gezin werd gehaald en door de Heer in Egypte werd gebracht. Ja, een diepe weg. Met hoogtepunten. En uiteindelijk onderkoning van Egypte. En Jozef die wist, ik moet dienen. En we hebben het vanmorgen gehoord, hoe vaak hij het heeft gezegd, dat hij voor Gods aangezicht is uitgezonden tot een grote verlossing, een behouder van het leven. En de geestelijke lessen die vanmorgen hebben geklonken, die gelden ook ons nu. Want die vraag, die kunt u nu verwachten. Want ben jij uit Kanaan geleid? Dat je de stem van de behouder van het leven hebt gehoord en dat je hem gevolgd hebt. En dat deze behouder van het leven, Jezus Christus, jouw leven leidt. Daarom mag de behouder van het leven nou in ons leven gevonden worden. En dat is en dat kan alleen omdat God zondaren bij deze behouder van het leven, Jezus Christus, samenbrengt. En zo schrijven die woorden onder onze tekstwoorden. De Heere brengt samen. En dat zien we in de leiding van God. Dat zien we in de omhelzing van Jacob bij Jozef. Of Jozef omhelzing van Jacob, zo mag je het ook zien. En ten derde, Israëls verwachting. De Heere brengt samen Gods leiding. Ten tweede, Jozef omhelzing. En ten derde, Israëls verwachting. Jacob, die twijfelt niet. Jacob, die gaat op pad. Al het vee wordt klaargemaakt, alles wordt ingepakt. En al zijn kinderen, kleinkinderen en al het personeel, ze gaan op pad naar Egypte. Via dezelfde weg die zijn zoon al een paar keer is zijn gegaan. Dat is ook die weg langs Dothan, gemeente. De plek waar ze Jozef hebben verkocht aan de slavenhandelaar. Maar ze gaan er voorbij. Ze gaan naar Egypte. En dan naderen ze de grens van Kanaan en Egypte. Beersheba. En wat doet Jacob? Jacob stopt. Begrijpt u het? Op de grens van Kanaan, Egypte, daar zet hij zijn tenten op. Waarom? Want als je ziet dat neerzet in het licht dat hij op weg is om zijn zoon Jozef, die hij 23 jaar heeft moeten missen, te ontmoeten. Gemeente, als het aan mij zou liggen en als u zou liggen, we zouden doorgaan. Midden in de nacht, je gaat je weg vervolgen. Je wacht niet, maar dat doet Jacob niet. Want wat zegt de Bijbel? Hij stopt en hij offerde offeranden aan de God van zijn vader Isaac. Totaal iets anders dan wij zouden verwachten. Waarom doet Jacob dat? Dat is nou gemeente vanuit de vrezen des Heren die in het hart van Jacob leeft. De vrezen des Heren. Dat is nou die diepe eerbied en afhankelijkheid en het ontzag dat de mens voor de Heere God krijgt. Dat je wil leven zoals de Heer het vraagt, dat je ook klein wordt voor de Heer. En dat zie je hier aan Jacob. Hij wordt hier Israël genoemd. Gemeente, Hij wil niet Egypte binnengaan voordat hij de Heere geofferd heeft, dat hij voor de Heere gebogen heeft en dat hij zijn smekingen voor het aangezicht van de Heere heeft uitgesproken. Als er één les is in zijn leven die hij geleerd heeft, dat hij de Heere moet bidden. Het staat er zo: Israël offert aan de God van zijn vader Isaac. Want een altaar en offeren, dat betekent naderen tot de Heere. Buigen voor de Heere. Spreken tot de Heere. Eerst moet ik de Heere offeren, weet Jacob, om te weten of ik wel verder mag. Gemeente, dit is dit moment dat ons zo duidelijk wordt voorgehouden, dat hij in zijn leven nu het aangezicht van de Heere zoekt en dat hij zijn oude stramme knieën buigt voor de Heere. En ik zei u vanmorgen al, hebben we dat nou in die 23 jaar niet gemist? Want in die voorgaande hoofdstukken lezen we het niet. Lezen we niet dat hij geofferd heeft tot de Heere. Hebben we niet gelezen dat hij heeft gebeden tot de Heere. Want het drukte zoveel op het hart. En dat wantrouwen wat als een gif door zijn leven was gegaan, daarmee zocht hij de Heere niet meer. Het was stil geworden in het leven van Jacob. Dat hij uiteindelijk dat moment, dat die zoons terugkwamen en ook Benjamin mee wilde nemen, dat er het laatste hoop, beetje hoop wat hij had eruit werd geperst. En dat hij het uitriep: al deze dingen zijn tegen mij. Toen ging de Heer in zijn leven spreken en ging dat geloof oplaaien in het hart. En wanneer hij hoort nu dat Jozef leeft, we hebben het vanmorgen gehoord, werd zijn hart verlevendigd. En nu horen we dat Jacob de Heer weer zoekt. Hij gaat bidden en gemeente dan ook op de plaats. Berseba, waar hij gaat offeren. De plek Berseba waar hij het aangezicht van de Heer gaat zoeken. Gemeente, dat zegt ons dat Jacob, die wordt weer teruggebracht, ook naar het verleden. Want wat was er gebeurd in zijn jeugd? Toen Jacob samen met Esau en met Isaac en Rebecca in Berseba was gekomen. Toen is dat gebeurd, dat Jacob dat eerst geboortezegen wilde hebben. Dat hij zijn vader Isaac bedroog door te doen of hij Esau was. En op die manier de zegen, die eerstgeboorte zegen, zou ontvangen. Jacob die verkleedde zich en hij stal de zegen van Esau. Toen ging de Jacob daarna op de vlucht naar het hoge noorden, naar Paddan Aram, naar zijn oom Laban. Maar dat was al vele jaren daarvoor. En tussen het Berseba van toen en Paddan Aram, daar ligt ook nog Bethel. En daar ligt ook nog Peniel. Peniel, hoe de Heer hem in die nacht van zijn leven met de dood voor ogen van een Jacob Israël heeft gemaakt. Dat hij God gezien heeft van aangezicht tot aangezicht. En dat hij mocht zeggen: mijn ziel is gered. Nou gemeente, zo zie je het. Na Peniel is het uiteindelijk toch weer donker geworden in zijn leven. En nu. Nu leeft dat hart voor het aangezicht van de Heere. En Jacob wil luisteren naar de Heere. Hij wil gehoorzamen. En dat zien we in die woorden. Dat de schrift zegt dat Israël gaat offeren in de lijn van zijn vader Isaac. Jacob weet, ik mag die grenslijn niet overgaan. Tenzij dat de Heere hier de toestemming voor geeft. Heere, mag het zijn in uw gunst. Heere, wijst u mij de weg. Mag ik het land der belofte? Want dat Kanaan was wel toegezegd. Dat was wel het land van de belofte. Het land wat eenmaal van melk en honing zou overvloeien. Mag ik dat wel verlaten? Voor Jacob is dat beslissende. Ik moet het zelf uit zijn mond gehoord hebben. Niet een bloedband, niet een liefdesband met Jozef beslist hier. Gemeente, daar zie je het alweer dat het naar de tweede plaats zakt. Maar het eerste wat bij Jacob staat. Wat wil de Heere dat ik doen zal? Nou gemeente, daar liggen voor ons ook weer die lessen. Want dat kan toch op allerlei vlakken waarin wij leven. Misschien zijn er die stelletjes die hopen te gaan trouwen. Maar hoe ga je het huwelijk in? Is diegene wel diegene die de Heere mij gegeven hebt? En als je een woonplaats zoekt, doe je dat biddend? Waar kan ik gaan wonen? Is daar wel een kerk waar ik kan kerken? Met verdriet moet ik het zeggen, gemeente, maar in niet alle plaatsen kan je naar een christelijk gereformeerde kerk. We hebben er al voor gebeden, maar die gebrokenheid is zo enorm. Met verdriet, zeg ik het. En dat onderstreep ik. En misschien is er een andere gemeente die staat op schrift en belijdenis. Ook met verhuizen. School, kerk. Meerdere malen. In een paar jaar dat ik predikant ben, dan krijg ik die vraag. Oh, maar ik kan dit wel. En dan ga je naar de redenen vragen. En niemand die vroeg zich af, in de 3 gevallen die ik had, kan ik daar wel kerk? Bij de een die moest er heel veel kilometers voor rijden. Is dat dan verstandig? Ook als je kinderen mag krijgen. Gemeente, het kan allemaal zo mooi en uitgedacht zijn. Maar als de Heere niet mee optrekt, dan gaat er een streep uiteindelijk doorheen. Dan krijg je de Heere tegen je. Maar dat is hetzelfde met welke opleiding ik ga doen. Welke functie mag ik gaan doen? Dan kan er prachtige uitdagingen liggen. Maar als het voor een kapitaal oplevert en het is allemaal commercieel om op zondag je arbeid te doen, gemeente, waar zijn we dan mee bezig? Als de zondagsarbeid al wordt gezien als iets normaals en het erbij hoort. Gaan we ook met het solliciteren er biddend mee om? Je moet nooit met verhalen van jezelf komen, maar in de voorbereiding kwam één moment van mijn leven naar me toe. Dat was het moment dat ik moest gaan studeren in Apeldoorn en ik zocht een parttime werk en ik kreeg een prachtige functie aangeboden. Er zat 1 maar aan, het was niet flexibel. 3 dagen verplicht op die 3 dagen te werken. En voor de studie moest het juist flexibel zijn. Prachtig salaris. Maar uiteindelijk, en je gaat er zo biddend en worstelend mee om, dit is niet wat de Heere van mij vroeg. En toen ik bedankt had, kwam er een vrede en een rust. En binnen een week werd er een nieuwe weg geopend. Dan ben je alleen maar verwonderd en stil. De Heere die brengt je wel eens voor een onmogelijkheid. En dat je echt moet denken, dit is het. En als je dan er niet biddend mee omgaat en je zou dan toch nog die beslissing nemen. Hoe kan je dan ook nog teruggaan bij de Heere als je niet eens de Heere hebt gevraagd om wijsheid? Ja, ik heb een foute beslissing genomen. Je hebt de Heere niet eens om wijsheid gevraagd. Gemeente, dat is nou de genade van de Heere. Als je de Heere smeekt en je zou toch een verkeerde beslissing nemen, dan mag je ook bij de Heere terugkomen. Omdat je het al eerder aan de Heere hebt voorgelegd. Zo genadig is de Heere. Maar gemeente, bij mensen, we moeten vaak eerst flink struikelen om die les te leren. En dan spreek ik ook uit eigen leven. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Heere, indien uw aangezicht niet mee zou gaan, doe ons van hier niet optrekken. Misschien is het wel uw trouwtekst. Laat die tekst dan weer opnieuw tot leven komen. Het kan toch alleen die weg te gaan onder de zegen van de Heere. Gemeente, houden we ons de spiegel weer eens voor. Waar maken we onze keuzes op? Gevoelens? Uiterlijk? Misschien op grond van emotie. Het gaat er niet buiten omheen, maar gemeente. Allereerst gaat het om de Heere te vragen. Als we de Heere niet zouden vragen, dan zou het ons toch tot schuld moeten worden. Ambities en verlangens, die trekken ons en houden ons op de brede weg. We mogen alleen onze weg gaan als we mogen weten de Heere zijn gunst toont. En ook daarin, gemeente, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Want we kunnen zelfs nog met de woorden van de Heere onze weg recht praten. Dit is wat bij mij past, zo laat de Heere het zien. En als je dan die weg gaat en je ontvangt ook nog zegen, dan is het toch goed? Maar als dat later je op de grens van het slavenhuis en het beloofde land brengt, dan kan je denken, wat heeft het mij nu gebracht? Dan moet je niet, kan je niet anders zeggen, het is mijn schuld. Want ik ben de weg zonder de Heere gegaan. En dat beseft Jacob nu heel goed. Daar zien we nou Jacob die als een Israël smekend op de knieën gaat. En hij heeft geofferd. En in die nacht, daar klinkt de stem van de God van Israël. En hij spreekt. Hoe? Jacob, Jacob. Hij wordt rechtstreeks aangesproken bij wie hij is, Jacob. En wat gaat de Heere doen? Dan gaat de Heere op zichzelf wijzen. De Heere met hoofdletters. De God van het genadeverbond. De God van uw vaderen. De God van de belofte. Die eenzijdig zondaren opzoekt. En dat de Heere zegt, ik zal met u meegaan naar Egypte. Dat is nou wat Jacob overhoudt. Het woord van de Heere. En de belofte. Dat hij tot een groot volk zal zijn. En dat uiteindelijk Jozef bij Jacob sterven de ogen van Jacob dicht mag doen. En de Heere die zegt het tegen Jacob, ik zal het doen. Gemeente, wij zullen niet letterlijk de stem van de Heere horen. Maar wel dat de Heere spreekt. Door zijn woord en door zijn geest, want de Heere kent en doorgrondt uw hart. De weg van het gebed is de enige weg die we mogen gaan. En u zal het ook op de dankdag nog wel een keer horen. Want zondag 10 leert ons dat de Heer ons nog onderhoudt en regeert. Aangezien alle schepselen in zijn hand zijn. En dan word je afhankelijk, gemeente. Dat is toch elke keer als de Heer in het hart gaat werken en je wordt van je eigen gedachten afgehaald, is het eerste wat je wordt, is afhankelijk. Hetzelfde als een kind tot ontdekking komt dat hij iets niet kan, dan gaan die handjes ook omhoog. Is het ook niet in het geestelijke leven? Je wordt steeds meer afhankelijk van de Heer. Oh ja, dat andere kunnen we ook. Ik wil het allemaal zelf doen. Maar toch, als de Heer je dan weer terugbrengt, kan het wel eens zo zijn dat je met een open oor zit te luisteren. Is er een woord voor mij bij? Spreekt de Heere door zijn woord en door zijn geest. Jacob weet, ik mag gaan. En dan komt bij de tweede gedachte, dat hij gaat. Want hij gaat met allen over de grens heen en Egypte binnen. Met al die namen, de Heere die kent al diegenen die over die grens heen gaan, bij hun naam, klein en groot. Alle kent hij ze bij name. Wij zien mensen over het hoofd, maar de Heere niet. Hij kent ze. En Jacob gaat als het ware voorop, want hij heeft verwachting gekregen. En dan 23 jaar je zoon moeten missen. Geleefd bij dat verhaal dat Jozef verscheurd zou zijn. Maar Jacob is dat kwijt. Hij ziet vooruit. Die diepe verwachting is in zijn hart. De Heere die zal me hier een plek geven om te wonen. En de Heere die zal straks het nageslacht weer terugbrengen in het land der belofte, vloeiende overvloeiende van melk en honing. En dan gebeurt er weer iets opmerkelijks. Hij stuurt niet Ruben, de oudste, vooruit. Juda. Juda die wordt vooruitgestuurd om dingen te regelen. Jacob die legt hier de verantwoordelijkheid voor heel zijn geslacht in de handen van Juda. Want hij ziet in Juda die vertrouwde en beproefde leidsman. Omdat Juda door de Heere als een borg werd gesteld voor Benjamin. En dat is niet veranderd. Want Jacob weet inmiddels, dat was Juda ook toen hij voor Jozef stond. En dat alles tegen hen getuigde. En dat Juda ging zeggen, ik zal sterven als Benjamin niet meer met mij mee zal gaan. En daar gaat Juda. Hij gaat voorop om de zaken te regelen. Nou gemeente, weer dat prachtige beeld. Dat we Christus mogen zien hoe hij voorop gaat. Dat is toch elke keer weer dat Christus zijn kerk volgaat. Dat hij een weg gaat bereiden voor degenen die hem mogen volgen. Juda die gaat alles in gozen klaarmaken voor de ontvangst. En wat zegt de Heer Jezus zelf? Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft en God gelooft nou ook in mij. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo ziet Gods volk Christus voorop gaan om een weg van genade te openen. En gemeente, wat leert het nou ons? Dat wij moeten volgen. En niet altijd met ja-maars aan te komen, maar gewoon achter hem aan te gaan. Dat Christus in uw en jouw leven voorop gaat. Als wij het initiatief nemen, dan lijkt het zo vaak, onze weg is vlak. Maar binnen de kortste keren zit je in het moeras van eigen ellende. Maar wanneer Christus voorop mag gaan, ja, in kromme wegen. En dan in uw jouw leven, dan wordt het vlak. En ja, dan zijn er stormen. En dan zijn er golven die over het levensdek slaan. Maar toch, die ondergrond, dat fundament, dat is vast omdat Christus voor is gegaan. En in zijn spoor, gemeente, dan zal je ook zijn zegen ontvangen. En dan komt dat moment. Dat ze op die weg zijn. En dat Jacob Jozef tegenkomt. En daar staat Jozef. Ja, niet als die jongen toen hij nog 17 was. Nee, daar staat gemeente Jozef in de gedaante van een machtige heerser van dat grote wereldrijk Egypte. En als het ware ziet Jacob de majesteit hem tegemoet komen. Maar dat is voor Jacob helemaal niets waard. Want Jacob die ziet wat anders in Jozef. Die ziet in Jozef Gods majesteit. Omdat de Heere Jozef voor hem uit had gestuurd. Jozef is de behouder van het leven. Jozef is de behouder van het volk. Hij is door God naar Egypte gezonden. Om daar het leven van het volk te behouden. Ik gemeente, het is niet in woorden uit te drukken wat die ontmoeting is geweest. Als je dat voor ogen probeert te stellen, te visualiseren. Die oude man en die zoon die naar elkaar toe lopen. En die elkaar in de ogen kijken. En die elkaar dan in de armen vallen. En dan huilen. Oprechte harten. Het wordt uitgedrukt in blijdschap en liefde. Door de tranen die vloeien. En de geestelijke banden die weer ineen vallen. Als ze elkaar in de armen vallen. Die geestelijke banden, gemeente. Want zij vrezen beide de Heer. Dat was 23 jaar geleden al. Dat ze geestelijk aan elkaar verbonden waren. Maar toen was het nog ver van elkaar op een of andere manier. Want Jacob, die presenteerde zijn zoon als de man in het gezin. En de anderen werden jaloers. En Jozef, die dacht dat het allemaal bij hoorde. Maar nu, Nu is er een geestelijke band, want de Heere werkt in beide harten. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En zo huilen ze. 23 jaar ellende, die verdwijnt naar de achtergrond. Jozef, hij mag zijn zoon weer in handen krijgen. Het is net, zo kwam dat beeld terug, als een kleintje geboren wordt. Een vader die neemt dat kindje in handen. Dit is wat de Heer aan mij heeft toevertrouwd. Dan gaat je hart echt wel tekeer, gemeente. En de tranen die gaan loszitten. Maar nu, 23 jaar later, een volwassen man. Jij dacht dat hij gestorven was. En de Heere die geeft hem weer terug. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft woord gehouden. De twijfel en het wantrouwen, de ongerechtigheid van Jacob is doorbroken. En Jozef, door al de ellende die hij op zijn weg heeft gekregen, die al meerdere malen mocht smaken dat de Heere goed is voor zijn ziel. Gemeente, de Heer had hem de belofte gegeven dat hij eenmaal weer Jacob zou zien. Dat gebeurt nu. De belofte is vervuld. Hij mag zijn vader weer zien. In die omhelzing, daar komt alleen maar Gods werk en genade naar voren. God herenigt de zondaar Jacob, die Israël is geworden, met de behouder van het leven, de zondaar Jozef. Je kan toch zo worstelen met de belofte die de Heere door zijn woord geeft. En alles kan op afstand staan omdat je het niet meer ziet. Dat het zo troebel voor je ogen is. Ik moest bij de voorbereiding denken, wat u net ook buiten hebt gezien, dat die wereld zo klein kan worden. Zo is het ook met de belofte. Als de mist er is, een aantal weken geleden liep ik langs de Lek en er was een mist. En je zag en hoorde heel weinig. Tot op een gegeven moment hoor je het gebonk van een binnenvaartschip dat voorbij kwam. Je zag hem niet, maar je hoorde het. Nou, gemeente, zo is het ook met de belofte. Dat je denkt alles kwijt te zijn. En dwars door die sluier dat je als het ware het stampen van de motor hoort. Dan weet je, die belofte is er nog en ik mag me aan die belofte vasthouden. Wetend ook dat die schipper het vertrouwen heeft dat de radar die hij aan boord heeft brengt op die plek waar het schip heen moet. Mag onze radar daarvoor aanstaan, gemeente. De radar die u brengt bij de belofte en de vervulling daarvan. Ook als je leven zo klein is geworden. Toen sprak de Heere nog. Maar het is nu zo stil geworden. De Heere die heeft gesproken in het leven van Jacob. Maar het werd zo stil. En zelfs die belofte leefde niet in zijn hart. Wat ik net zei, dat was voor over dat schip wat voorbij, dat was voor Jacob er niet eens meer. En toch de Heere die maakt het waar. Hij ziet het nu met eigen ogen. Want de troost die ligt erin om te zien op de behouder van het leven. En daarom kan Jacob het zeggen. Dat ik nu sterve, op nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. Ja, dat zou je op kunnen vatten als wanhoop. Wanhoop, maar dat is het niet. Dat hij nu over sterven begint. Wij snappen dat niet. Jacob, je hebt net je zoon terug en dan begin je over het sterven. Nou, gemeente, er zijn er onder ons die dat kennen. Als je je geliefde moet verliezen, dat je ook in het gebed tot de Heere worstelt, Heere, laat mij ook maar sterven. Als je mag weten dat je man of je vrouw of die geliefde een goede ruil mocht doen, dan ga je met jaloezie nastaren. Ach, Heere, laat mij ook maar sterven. Maar hier, gemeente, hier gaat het om Israël, waar dat geloof in het hart zo opgelaaid is. En die op zijn zoon de behouder van het leven mag zien. Die is teruggevallen op wat de Heere tot hem heeft gezegd bij Berseba. Nee, jij gaat daar niet over. Jozef, die zal je ogen sluiten bij zijn sterven. Ik bepaal het wanneer jij sterft, zegt de Heer. En Israël die kan zich erbij neerleggen. Want hij heeft immers de behouder van het leven in zijn armen. Hij mag, dan zeg ik misschien oneerbiedig, hij mag hem knuffelen. Die wil hij nooit meer loslaten. Als je zicht op de behouder van het leven mag hebben, dan komt er uitzien. Dan komt er ook vrede in het hart. Simeon, op het tempelplein. Dag in dag uit was hij daar te vinden. En op een dag, dan ziet hij een man en een vrouw, Jozef en Maria, die met een kleintje tempelplein opkomen lopen. Hij ziet het. Hij loopt er naartoe. Hij vraagt of hij dat kindje mag houden. En het wordt hem in de handen gelegd. En dan weet Simeon, hij is het. En dan gaat hij de Heere loven en bidden. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw zaligmaker. Uw behouder van het leven. Simeon die leeft uit de belofte. Maar Jacob nu ook. Want het is God die de belofte vervult, wetende dat God in alles zal zorgen. En dan leer je te sterven, gemeente. Dan kan je sterven om met Christus te zijn. Dat Israël hier het zicht krijgt door de Heilige Geest, dat er een zaligmaker van zondaren zou komen uit zijn nageslacht. Daarom weet Israël, ik kan sterven. Maar ja, hij heeft nog 17 jaar geleefd. Maar dat doet er niets vanaf. Hij kan sterven. En dat kan ook zo onderscheiden liggen in het geestelijk leven. De een die krijgt die volle zekerheid. Het kan zo dat je bij een sterfbed komt te staan. En dat er iemand zo met een getuigenis mag zeggen. Niet ik, maar het draait om hem. En ik verlang om bij hem te zijn en hem groot te maken. Als de Heere gaat werken, gemeente, dan gaat alles eraan. Iemand die zijn hele leven er niks van kon zeggen, en dan op het laatst gaat die mond open en dan hoor je wat er in het hart leeft. Meerdere wisten het wel. Maar ja, het kwam er niet uit. En dan op dat sterfbed. Dat zijn mond overvloeit van de eer van de Heer. Maar het draait niet om die stervende, het draait om de Heer. Hij kan sterven. Die zekerheid, gemeente, dat kan zo verschillen. De schrift spreekt er ook over. Simeon op dat tempelplein, die mocht het zeker weten. Maar Thomas die kon dat niet. Die moest echt uit de duisternis getrokken worden. En die moest echt op die plek gebracht worden dat de Heer hem confronteerde. Steek dan je hand in mijn zij. Steek je vingers dan in de wonden. En de Emmausgangers. Ook die hadden die twijfel. Nou, nu kent de Christenreis van Bunyan. Christen die had ook niet in één keer dat poortje in het zicht. Hij moest er ook helemaal heen gebracht worden. Evangelist moest hem nog wijzen. En wat nam hij elke keer nog mee? Dat pak met zonde op zijn rug. En gaat dat poortje door, raakt hij dan dat pak kwijt? Nee, dat neemt hij nog mee. Jongens en meisjes, wanneer raakt hij dat pak van de zonde kwijt? Als hij op die kruisheuvel Golgotha komt. En hij ziet met zijn ogen op dat kruis. En daar rolt dat pak zo die heuvel af. Verdwijnt daar in het geopende graf. Maar is hij er dan? Hij moest het gaan leren. Hij had dat onderwijs nodig. Hij moest dat elke keer weer die lessen van de Heere krijgen. En gemeente, en dan in de duisternis te leren vertrouwen op Gods woord. En op zijn belofte. Hier, gemeente, het staat vol met de belofte. De Usken zei het al. De beloften vliegen als sneeuwvlokken om de oren. En het is werkelijk zo, als je zo met het woord van de Heere bezig bent. Je kan er echt niet onderuit, gemeente. Dan moet je ze niet wegschuiven. Zoals wij de sneeuw van de vooruit schuiven. Nee. Dan moet je ermee aan het werk. Biddend voor het aangezicht van de Heere. Omdat de behouder van het leven de weg wijst. En dan komt bij de derde gedachte. De verwachting van Israël. Israël die komt in Gozen. Daar gaat hij wonen. 17 jaar heeft hij daar mogen wonen. Mogen wonen in de afhankelijkheid van de Heer. Heeft hij mogen zien hoe zijn nageslacht werd uitgebreid. 17 jaar heeft hij nog met Jozef mogen verkeren. Met de behouder van het leven. Heeft hij gehoord wat er allemaal in het leven van Jozef is gebeurd. En dat hij kon zeggen, dat is nou het werk van de Heer. Er zat geen werk van Jozef of iemand anders bij. En over dat sterven, gemeente, nog iets. Er staat in de grondtekst dat Israël gewillig is om te sterven. Voor Jacob lag er niets meer tussen. En dat is exact zoals Paulus het zegt. Het leven is mij Christus, het sterven mij gewin. En dat is in die 17 jaar voor Jacob een blijvende les geweest om afhankelijk te zijn. En als je om zich heen kijkt, ik zei dat net al. Heel zijn gezin heeft een plek gekregen in Gozen. En hij weet, Jozef is aan het werk. Want die zorgt voor dat volk in Gozen. Waarom Gozen? Gemeente, dat is de voorzienende blik van de Heer. En dat verkiezende werk ook, dat is de plek die dichtst bij Kanaan ligt. Het is ook de plek waar de weiden liggen voor het vee. En de Heere die zorgt in die afgezonderde plek, juist door het werk van Jozef, dat die Egyptenaren nu niet in één keer over die familie van Jacob heen zal walsen. Want er staat in het laatste vers, ze hebben gruwel en schaapherders. Ze krijgen in Gozen een plek om te wonen en te werken, maar ze krijgen ook een plek om de Heere te dienen. Begrijpt u het al? Ze zijn afgezonderd van Egypte. De heidendom en de wereld van Egypte. Jozef die kent ook zijn familie. Jozef die weet wat er in de harten van zijn broers en van het nageslacht leeft. En Jozef die weet hoe makkelijk zijn familie het heidendom ingetrokken kan worden. Nee, hij zondert ze af als het verbondsvolk van de Heere. Nog een klein dingetje over die afzondering. Dina, een zus van Jozef, die ging op een gegeven moment erop uit om de heidense vrouwen te zien en meisjes, hoe ze met de mode omgingen en ze vond het prachtig. En daar liep ook de kroonprins van Sichem en die vond dat mooie meisje wel aardig voor hem. En uiteindelijk verkrachtte hij haar. En dan hebben we Simeon en Levi, die hebben heel Sichem uitgemoord. Omdat ze de mannen van Sichem lieten besnijden. Het verbond, het genadeverbond van de Heer misbruikt om hun doel te bereiken. Jozef die kent die geschiedenis en hij weet hoe makkelijk ze de wereld ingetrokken kunnen worden om naar de mode van de Egyptenaren te kijken. Nee, ze moeten apart gezet worden. En dat is wat Jacob ook ziet. Het is Gods verkiezende genade dat hij zijn handen, God zijn handen zou uitstrekken over hem en zijn nageslacht. Dit is de plek waar ze 400 jaar zullen verblijven en waar God die onverdiende zegen aan hen zal geven. En gemeente, daar liggen nog een paar lijnen. En de eerste is, hier is het moment dat Israël geen rondreizend volk meer is. Daar in Kanaan gingen ze nog van plek tot plek. Hier houdt dat op. Hier worden ze afgezonderd in Gozen. Met die belofte dat ze eenmaal zouden terugkeren om dat hele land tot hun eigendom te krijgen. Dat is de belofte die de Heer aan Abraham heeft gegeven in Genesis 15 vers 13. Eenmaal zullen ze uit mogen trekken aan dat land dat God beloofd heeft. En er is iets machtigs voor hen aanstaande. En Jacob weet het. God zal het waarmaken. De gemeente, trekt die lijn nu nog even door. En let nu op Christus en het Joodse volk. Voor het Joodse volk, gemeente, is er nog steeds een grote heerlijkheid op komst. Want de beloften voor dat volk liggen er nog. Een leven uit de dood wacht dat aloude volk. De Joden die zijn het volk dat hun broeder Jezus als slaaf tegen slavenloon hebben verkocht. Ze hebben hem versmaad, veracht, verworpen. En daarmee mag je ook zeggen dat Joodse volk is in hongersnood gekomen. Maar dezezelfde boodschap geldt ook hen, dat hun behouder van het leven, de Messias, daadwerkelijk is gekomen. En dat hij aangesteld is als heerser en rechter der aarde, de meerdere Jozef. En welke verbazing zal er zijn bij het huis van Israël, de broeders van Christus naar het vlees, wanneer dit verbluffende feit aangekondigd wordt. Wanneer hun vermoeden verdiept wordt tot een overtuiging en die overtuiging uitloopt op een zekerheid. Dat ze zien, hij die door hun vaderen gedood is en die ze eeuwenlang hebben verworpen, die leeft. Hij is het toch, die Jezus uit Nazareth. Wat een verwondering zal er zijn. En droefheid en vreugde. Als dan dat geloof doorbreekt. Maar ja, gemeente, er zijn er ook die hem zullen blijven verwerpen. Omdat ze zo vast zitten aan de wet van Mozes. En niet naar de vervullen van de wet willen opzien. Maar wat zal het voor hen zijn dat op de grens van de eeuwigheid zij die boodschap mogen horen dat hun Messias is gekomen. En dat de Messias wagens heeft gestuurd om zijn verstrooide broederen naar huis te brengen. En dat is de boodschap die de broeders van de Joden zullen horen door middel van de prediking. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen rouw bedrijven. En dan die tweede lijn. Een lijn die naar ons toe komt. Dat op grond van het genadeverbond, door teken en zegel daarvan, u, jij en ik zijn afgezonderd. De Heere die heeft op het moment dat het water over uw voorhoofden stroomde, het u willen betuigen. Ik wil jouw God zijn, dat de Heere ontfermende is. De Heere heeft jou apart gezet. Alleen gemeente, leven wij nou nog in Egypte? En dienen wij alles met de wereld? En doen we daaraan mee? Kleden we ons gelijk de wereld? Of leven nou afgezonderd voor Gods aangezicht? Dat de wereld mag weten dat u, jij en ik geheel anders zijn. Wat we vanmorgen hoorden, het uitdragen van die boodschap. Of spreken we nog steeds gelijk als de wereld? Nemen we woorden in onze monden, de straattaal die we ons leven gebruiken? Of gaat ons hart naar het geld en goed uit? De lifestyle 2025, is dat wat ons hart trekt? De gemeente, en daar ligt nog iets. Egypte laat zien dat de wereld nog steeds een hekel aan u heeft. Die heeft een hekel aan de Heere en zijn dienst. Dat lezen we in vers 28. Dat Egypte haat, heeft een gruwel aan de schaapherderen. Jongens en meisjes, waar worden lammeren voor gebruikt in de dienst van de Heer in het Oude Testament? Waar worden die lammetjes nou voor gebruikt? Om geofferd te worden. Op het altaar der verzoening. En met Pascha als zo'n klein lammetje De huid wordt ontnomen en gebraden wordt, dan ligt die daar op tafel. Als het teken van het lam dat geslacht moest worden. Daar heeft de wereld een hekel aan. Het is een gruwel. Egypte diende de afgoden. Lammeren, dat waren voor hen onreine dieren. Runderen pasten niet in dat beeld van de afgoderij van Egypte. Egypte had zijn eigen afgoden. En de Heere die zegt, er is maar één lam. Het lam des levens, staande als geslacht aan de rechterhand van God. De wereld wil daar niet van weten. Wie dienen wij, gemeente? De wereld of het lam? En leven we nou zo in die verwachting? Kennen we nou die behouder van het leven of kennen we hem niet? En dan die vraag. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, ik ken hem nog niet, die behouder van het leven. Mag hij nou op mijn weg komen? Mag ik hem ontmoeten? Mag ik hem omhelzen? Mag ik hem aan mijn hart drukken? Als je de Heere mag kennen en vrezen, dan gaan de volgende woorden zo toch je hart in. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. We hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaam niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Teken dit nou jouw leven. Want gemeente, eenmaal, dan mag zijn volk en kinderen het afgezonderde Gozen, en laat ik het nu maar zeggen, Goeree Overflakkee verlaten. Om het hemelse beloofde land in te trekken. En dan om eeuwig bij hem te zijn. Dan ben je niet meer afgezonderd. Dan lig je aan de voeten van de behouder van het leven. Gemeente, daarom. Leef nou uit die verwachting. Maak nou die belofte tot een hartezaak. En bid en smeekt om de vervulling daarvan. Ik kan u het niet zeggen? Zoek het dan. Want het is de behouder van het leven die het zelf zegt. Wie zoekt, zal vinden. Amen. De Heere danken en bidden. Heere, wat een heerlijk woord. Als we zo met het zicht op de behouder van het leven onze weg mogen gaan. Als het licht in de ogen straalt. En dat hart mag leven bij die woorden. Hij leeft. En geeft u ook, Heere, dan die afhankelijkheid. Laat ons niet van hier gaan, tenzij gij ons zegent. Dat we zo afgezonderd mogen leven. Voor uw aangezicht in afhankelijkheid. Bij alles wat we doen. Ook als het moeilijk is in het leven, Heer. Als er vrienden zijn. Die je van de dienst van de Heer wil aftrekken. Die je uit dat afgezonderde leven de wereld in willen trekken. Wat kan het moeilijk zijn, Heer. Als de verleidingen zo groot zijn. Maar geeft u licht in het hart. Maar ook vastberadenheid. Zoals een Jozef dat mocht doen toen hij 17 jaar was. Ik kan niet dat doen tegen de Heer. Heere, geeft u dat in aller harten. Van jong en oud, klein en groot. Om zo u na te volgen. En de voetsporen achter de Heer aan te gaan. Op dat vaste pad. Achter hem aan, de voleinder des levens. En zo bid u, Heere, voor die ouders. Die hun kinderen andere wegen hebben zien gaan. Ja, dat van dat afgezonderde leven af, de wereld in. Mogen we dan ook als gemeente om die ouders heen staan. En u ook met hen mee te bidden, Heere. Grijp ze vast. Trek ze terug. Breng ze. Breng ze op uw weg. Doe dat, Heer, in hun leven, maar ook in het leven van de kleinkinderen. Doet u dat ook in het leven van de achterkleinkinderen. O Heere, wat kan er mee geworsteld worden. Maar wij worstelen door. We laten niet los, Heer. Wilt u het daarom doen op grond van het genadeverbond? Werk dat uit. O Heer, doe dat. Niet om iets uit ons, maar doe dat om Christus wil. Hij is toch de ware behouder van het leven. Zo leggen we die jongeren. Die mannen en vrouwen in uw handen. Weest u, Heere, bij die ouders. Waar de kinderen op verre afstand leven. En vaak, door de moderne communicatiemiddelen, dan mogen ze nog wel eens wat horen. Maar toch, ze zijn op afstand. Gedenk ook hen, Heere. En laat de gemeente ook binnend om hen staan. Ook die zijn er in de gemeente. Daarom zorgt u voor allen, Heere. Die jongeren die van de gemeente afgedwaald zijn. Die schapen die de wijde wereld in zijn gegaan. Trek ze, Heere, met koorden van liefde. Bind ze aan het offeraltaar vast. Zo dragen we allen aan u op, Heere. Zo bidden we voor de gemeente. Wilt u ook aankomende woensdag een dankdag geven voor gewassen arbeid. Danken voor uw weldaden. Die u ook in het midden van de gemeente hebt bewezen. Dat zo u geloofd en geprezen mag worden. De rijkdom van uw genade. De God die zorgt. Ja, voor een afgezonderd volk. En daarom, Heere, geeft u zo'n gezegende dankdag. En dat zo ook wederom de bazuin van het evangelie mag klinken. Zo dragen we heel de gemeente aan u op. Zie een gunst op en neder. Heere, ontfermt u zich. Vergeef al het zondig in spreken en luisteren. En brengt u ons veilig op die plaatsen waar we verwacht worden. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Om de behouder des levens wil, de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente, op Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wederom is een prachtige belofte, gemeente. En mag u daarna ook biddend uw vinger bij leggen. Psalm 138, vers 4 is de slotzang. Thank you. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.